Goedemorgen allemaal. Fijn om jullie hier te zien. Ik wil beginnen met het voorlezen van Psalm 34, vers 2 tot en met 4. Ik lees voor uit de Bijbel in gewone taal. Altijd wil ik de Heer danken. Elke dag zing ik een lied voor Hem. Ik zal juichen voor de Heer vanuit het diepst van mijn hart. Mensen die trouw zijn aan de Heer horen mijn lied en ze zijn blij. Laten we vertellen hoe machtig Hij is. Laten we Hem samen prijzen. Het is een psalm van David. Deze zomer, eind juli, waren wij op kamp als leiding. Er was een andere leiding en zij is opgegroeid in Nederland in de Reformatorische Kerk. En ze vertelde tijdens het zingen van de opwekkingsliederen dat zij is opgegroeid met psalmen. En ja, ik vond dat wel bijzonder. Zij is opgegroeid met helemaal andere liederen dan dat wij in onze kerk opgroeien. Dus voor de liederen vandaag heb ik mij verdiept in de opwekkingsliederen en allemaal liederen gekozen die zijn gebaseerd op psalmen. Om het eens wat anders te doen. We gaan 3 liederen zingen. We beginnen met een kinderlied. Daarna gaan we samen... Ja, we kunnen geen avondmaal vieren, maar ik heb er toch iets rond uitgewerkt. Dan zal Jaap ons voorgaan in een preek en zullen we nog 3 liederen zingen. We zullen beginnen met 3 liederen.
Onze God, Hij is de Heer der Heren. Niets en niemand is aan Hem gelijk. Tot in eeuwigheid zal Hij regeren in zijn hemels koninkrijk. Daarom zal ik voor altijd Hem dienen, Hem verhogen als koning en Heer.
Almachtig God, ik dank U dat U uw Zoon gezonden heeft naar deze aarde om voor ons aan het kruis te sterven. Jezus, ik dank U dat U aan het kruis bleef hangen toen ze U uitdaagden om eraf te komen. Ook al had U de kracht en de macht Om dat te doen, Jezus koos ervoor om aan het kruis te blijven hangen. Dat is zo bijzonder, God. Zo bijzonder zelfs dat wij dat niet kunnen vatten. Dat wij nooit in staat zullen zijn om echt te beseffen wat het betekent heeft om daar te hangen en voor ons te sterven. Jezus, ik dank u dat u uw bloed heeft laten vloeien voor ons, dat u bereid was om te sterven, dat u ook uw macht over de dood heeft getoond door weer op te staan uit de dood. God, dank u wel dat u uw zoon zond, zodat wij weer tot u kunnen komen. Dat u ons vrijmaakt van zonde, dat u ons redt en dat we niet op onszelf zijn aangewezen, maar dat we op u kunnen terugvallen. Dank u wel dat u uw Bijbel heeft gegeven, God, en dat een psalm van zoveel duizenden jaren geleden nog steeds ook voor ons relevant kan zijn. Dat als wij niet de woorden hebben om ons uit te drukken, we in de Bijbel teksten terugvinden die dat voor ons kunnen doen, God. Ik dank u dat u voorziet en dat u weet wat wij nodig hebben, nu en in de toekomst. Help ons om daarop te blijven vertrouwen, God, en steeds terug te keren naar het kruis en steeds opnieuw te erkennen dat u God bent. Amen.
Er staat water hier. Dankjewel. Goedemorgen iedereen. Ik moet eigenlijk een bekentenis doen deze morgen. Ik had een preek voorbereid, of ik heb een gedachte gehad, wat ik denk wat ik zal vanmorgen zeggen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat terwijl ik hier zat, ik sterker de indruk heb dat ik dat toch niet maar niet moet doen. En ik zal dus nu iets anders naar voren brengen, want dat ik dacht dat ik zou naar voren moeten brengen. Dat gebeurt soms een keer, dat gebeurt bij sprekers wel eens een keer, dat ze denken van tevoren ik moet dit zeggen. Maar aan de andere kant kan het soms nodig zijn om iets anders naar voren te brengen. En het is gebeurd omdat we samen wat liederen zongen en de dingen die gezegd zijn, die mij onder de indruk brachten van een bepaald thema. En het thema is eigenlijk, ja, dat ik zal de loop van de morgen wel even ontdekken. Ik zal kijken wat mijn tijd betreft dat we bij tijd zullen stoppen, maar anders zouden we nog heel erg lang kunnen doorgaan, denk ik. Het gaat eigenlijk hierover. Wat is het geweldig om een Bijbel te hebben, een boek van God te hebben, waarin hij zichzelf openbaart. Waarin hij vertelt wie hij is. Wij evangelische christenen, die hebben zo de neiging om de Bijbel te lezen. En soms een beetje hapsnap, als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is een vers hier en een vers daar. En ik heb dat vroeger voor jonge mensen wel eens duidelijk gemaakt, dat je met de Bijbel zelfs een moord kunt goed praten. Als je een paar versen zo met de Bijbel bij elkaar harkt, dan kun je zelfs een moord goed praten. Dat is misbruik maken van het woord van God. Dat is het woord van God eigenlijk een klein beetje verdraaien naar je eigen hand toe. Nou, iedereen zal begrijpen als het om een moord gaat, dat natuurlijk af te keuren is. Maar, wij hebben ook als het gaat om gewoon lezen van de Bijbel, ook de neiging om misschien wel dat woord van God een beetje te naar onze eigen hand te zetten, naar onze eigen ideeën een beetje te modelleren. Zodat we als het ware een kunnen argumenteren en het goed vinden dat we dat wat wij zelf graag willen, dat het in de Bijbel staat en dus goed is. Ja? Ik weet niet of je die neiging herkent, maar ik ben al heel lang christen door Gods genade en ik heb die neiging in mijn eigen leven herkend. En je moet je daar grondig van bekeren. Maar je moet soms gewoon tegen jezelf zeggen, maar wacht eens even. Is dit nu wat God bedoelt? Is dit de God die wij dienen, die wij kennen? En daarvoor hebben we een heel boek. Ik weet niet of u bekend bent met het Oude Testament. Er is een psalm gelezen vanmorgen. Vaak kennen we maar een klein beetje uit het Nieuwe Testament. Maar het is het hele woord van God dat je moet leren kennen. Wil je God leren kennen? Als je God wil leren kennen, dan zul je de God van de geschiedenis van deze wereld, de God van de geschiedenis van deze aarde, moeten leren kennen. En die geschiedenis begint in Genesis hoofdstuk 1 en die gaat door tot en met Openbaring 22. En dat betekent, ze is nog niet ten einde. Want er zijn dingen in de Bijbel die nog niet vervuld zijn. God gaat door de geschiedenis heen. En hij openbaart in het woord van God wie hij is. En in de geschiedenis openbaart God zich. En wat mij getroffen heeft, in de Bijbel en in de geschiedenis is dit, dat God van het begin af, dat zegt hij ook zo letterlijk in Jesaja, van begin af het einde verkondigt. Met andere woorden, dat wat later zou gebeuren, gaat gebeuren, is in het begin al verteld. God heeft het al geopenbaard. Ja? Er zijn dingen die wij al kunnen weten. En het is raadzaam om er studie van te maken van de toekomst. Maar daarover zullen we vanmorgen dan niet met elkaar spreken. Maar waarom vertel ik deze dingen? Omdat ik iets wil wijzen wat in het begin van onze Bijbel staat. En wat van belang is voor de dingen die we vanmorgen samen hebben overdacht. Er zijn liederen gezongen, denk aan die psalm bijvoorbeeld. En dat is belangrijk. En een van de grote dingen die wij moeten leren in de Bijbel is dat God zich gaandeweg steeds meer van zichzelf ontvouwt. Ja? En dat het grote cruciale punt, het grote, laten we zeggen, hoogtepunt in de geschiedenis van deze wereld, maar ook de geschiedenis van de Bijbel, dat is inderdaad, het is jammer dat we niet fysiek het avondmaal kunnen vieren, het kruis van Golgotha. Laat ik anders zeggen, dat is de komst van de Heer Jezus naar deze aarde. Dat is het grote hoogtepunt in de geschiedenis. Al wat erna komt, is een gevolg van dat. En al wat ervoor zit, werkt toe naar dat ene punt. De komst van Jezus, Gods Zoon, naar deze wereld. En de Bijbel zegt, Galaten 4 vers 4, maar je kunt het ook lezen in Efeze 1. Namelijk dat God in de volheid van de tijd, volheid van de tijd. Dat was de tijd vol. Zond hij zijn Zoon. Ja? En eigenlijk zou je kunnen zeggen, met de komst van Jezus was het einde van deze wereld, was door tijd vol. Maar wij leven nog 2000 jaar later. En dat betekent, wat wij vandaag leven is overtime, zou je kunnen zeggen. Is de tijd die alleen maar in het teken staat van de komst van Jezus. Omdat Jezus is gekomen, gaat de tijd nog even door. We noemen dat Gods genadetijd. We noemen dat Gods tijd in deze wereld. Hij roept tot mensen van alsjeblieft, dit is mijn boodschap. Maar er komt natuurlijk een eind aan. Want de tijd was al vol. En er komt een eind, er komt een eind aan. Wanneer, weten we niet. En ik wil iets bij jullie nemen van het begin van de Bijbel. Dat iets zegt over de komst van Jezus. En wat het belang daarvan is. We hebben vanmorgen iets gezongen over de psalmen. En de psalmen zijn dus als het ware nog, zijn dus liederen en zijn dus gedichten die voor het kruis zijn. Ja? Dat betekent dus dat wat de volheid van het kruis is en de volheid van de komst van Jezus is, is nog niet allemaal in de psalmen te lezen. Ja? Er zijn dingen in het Oude Testament die kun je namelijk mooi lezen en goed zien en over nadenken, maar die maar een klein aspect laten zien van het werk van Christus. De volheid is de komst van Jezus. En het geweldige nu is dat God ook al door middel van soms beelden en gebeurtenissen al iets wil laten zien, gaandeweg door de Bijbel heen, wat in feite de komst van Jezus gaat inhouden. Ja? En wat is nu de essentie van de komst van de Heer Jezus? Ik zou graag hierover wel 12 uur, 13 uur willen spreken. Misschien wel in dagen aan een stuk willen spreken. Want daar gaat het tenslotte over. Wat is de essentie van de komst van de Heer Jezus? Wij met elkaar kunnen spreken over alle mogelijke toestanden in deze wereld. We kunnen zelfs praten met elkaar, wat de psalmen heel vaak doen, over onze zonden, onze ongerechtigheden en de verschrikkelijke dingen die we gedaan hebben. Ik heb al vaker gezegd, ik heb niet graag, ik ben al gezegd lang christen, en ik ben ook al wat ouder geworden. Ik heb niet graag dat mijn leven op een videoscherm hier achter me wordt vertoond terwijl ik hier sta te praten. Ik loop hard weg. Maar ik schaam me voor dingen die in mijn leven gebeurd zijn. En dingen die ik gedaan heb. En waarschijnlijk met u hetzelfde. Dat u ook niet graag hebt de dingen die van uw leven op het scherm terechtkomen. We kunnen erover praten met elkaar. Maar dat is toch niet waar het over gaat? Christen zijn gaat niet over zonde en over ongerechtigheid. Christen zijn gaat over Christus en over Jezus, wat Hij gedaan heeft, en wat Hij tot stand gebracht heeft en wat we en wie we zijn in Hem. En helaas, de psalmen spreken daar niet over. Dat kunnen ze ook niet. Dat kunnen David bijvoorbeeld, een man Gods. We kunnen niet in zijn voetsporen staan. Niemand, tenminste, ik zou niet durven. En toch zag hij niet wat u en ik weten. Weet u dat? Hij kon het niet zien. Er staat in een van de psalmen dat hij zegt, neem mijn heilige geest niet van u, van mij. Neem uw heilige geest niet van mij. Zegt hij. Ik denk psalm 55, moet ik het herinneren. Ja? En wat zegt het Nieuwe Testament? Dat de heilige geest tot een eeuwigheid bij ons zal blijven. Dat is niet het verschil. En zo zou ik nog even door kunnen gaan met het oude en het nieuwe te kunnen vergelijken. Toen de volheid kwam, toen de Heer Jezus kwam, toen de Heilige Geest kwam als op grond van het werk van Christus, is alles veranderd. Dat is het hoogtepunt. De volheid is gekomen. Er kan niet meer komen dan dat. Beseffen we dat wel? En was nou het geweldige? In het Oude Testament kun je soms dingen zien. Als je dat door de bril van het Nieuwe Testament gaat bekijken, dan zeg je, oh, dat is mooi. Dan zien we wat Jezus zou gaan doen op Golgotha's kruis. Ik neem je mee in Genesis hoofdstuk 3, naar een mensenpaar dat gezondigd heeft. De eerste zonde zou je kunnen zeggen. Ik ga even een paar korte versen zomaar lezen. Maar ik kan niet alles lezen vanwege de tijd. Maar ik neem even mee naar een mensenpaar dat gezondigd heeft. Ze hebben van een boom gegeten en vervolgens daarna is de zonde in hun leven gekomen. Met alle gevolgen van dien, ook voor hun nageslacht. En ze raakten kwijt, of ze waren eigenlijk bang voor de komst van de tegenwoordigheid van God. Elke dag hadden ze 's avonds een wandelingetje met de Heer door de hof. Ik zeg, stel het maar even zo voor. En toen hadden ze gezondigd van die boom gegeten. En wat gebeurt er dan? En dan komt God weer in die avond. En wat doen ze? Ze kruipen weg achter de bosjes, want ze zijn bang voor Gods tegenwoordigheid. Dan zie je wat zonde doet. Zonde en praten over zonde en kijken naar je zonde maakt je bang voor Gods tegenwoordigheid. Dat begrijpen we. Ja? Heb je dat nooit meegemaakt? Ik wel en u ook waarschijnlijk wel. Dat je bang was toen je dingen gedaan hebt in je leven. Denk, dat is niet goed. En dat je Gods tegenwoordigheid eigenlijk meet. Misschien zelfs niet meer naar de kerk ging omdat er dingen in je leven waren gebeurd. Waar je denkt, ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Dat kan allemaal gebeuren. Maar ik wil u vanmorgen erop wijzen dat we zo niet mogen kijken naar ons leven. Zo mogen we niet kijken naar ons leven. Wat er ook gebeurd is deze week, misschien wel deze morgen, en u zit hier in de kerk. U hoeft niet te kijken naar die zonde, die ongerechtigheid. Absoluut niet. Daar ga ik u iets over zeggen in de Bijbel. En dit mensenpaar dat we hier hebben, dat heeft gezondigd. En ze kruipen weg van God. En God roept eigenlijk, nou, waar ben je? Waar ben je? Adam, waar ben je? Mens, waar zijt gij? Ja? Alsof God niet wist dat ze daar bij een of andere boom zaten. Dat wist God natuurlijk al lang. Maar het is de harde roep van God die we daarin horen. Hij is de mens kwijt. En de grote verliezer bij zonde is niet de mens. De mens raakt dingen kwijt, is de dingen kwijtgeraakt, dat is waar. Maar de grote verliezer is God zelf. Hij is zijn schepsel kwijt. God heeft zijn schepsel kwijtgeraakt door de ongehoorzaamheid van mensen. Van de mens en van de menszonde. Het is Gods grote verlangen dat er weer terugkeert. En het geweldige is nu dit, lieve mensen. Dat hij er alles aan gedaan heeft en alles al volbracht heeft. Zodat de mens in Gods tegenwoordigheid kan en mag zijn. Wil je dat wel even bedenken? Niet alleen maar dat hij dingen heeft in orde gebracht en een weg geopend heeft. Maar voor elk een die gelooft, is het werk al volbracht. Wat heeft Jezus gezegd? Mijn vrouw zei net tegen mij, toen we hier zaten in stilte. Wat is toch eigenlijk jammer dat op deze preekstoel niet staat. Toen we over dat lied zongen van de psalmen. Het is volbracht. Eigenlijk moeten we dat steeds onder onze aandacht houden. Het is volbracht. Niet het moet nog volbracht worden. Of het moet elke keer volbracht worden. Nee, het is volbracht. Wanneer? 2000 jaar geleden, op Golgotha's kruis, heeft Jezus elke zonde uitgedelgd. Van u en van mij. En dat is de kwestie wat we moeten leren geloven. Elke zonde die u vanmorgen gedaan heeft, of gisteren of eergisteren, is uitgedelgd op Golgotha's kruis toen Jezus stierf en daar hing in de duisternis. En toen hij uitriep aan het eind: het is volbracht. En toen gebeurt er iets bijzonders. Dat gaan we lezen in Genesis hoofdstuk 3. Bedenkt u het eventjes? Genesis 3, aan het begin van de hele geschiedenis van deze wereld, bij het zondig echtpaar dat gezondigd heeft, laat God iets zien van wat hij zou gaan doen. Wat hij toen deed, wat hij zou gaan doen in Jezus, en wat de resultaten daarvan zouden zijn voor de mens, voor u en voor mij. Weet u wat hij deed? Nou, ik ga nu een hele lange lijst met wat Adam en Eva allemaal zeggen over, ja, die slang die mij verleid heeft. En eerst krijg je Adam, de vrouw die u mij gegeven hebt, en van de slang die dingen gedaan heeft. Men schuift het allemaal op elkaar af en zo. Vergeet dat maar eventjes. Dat gaat bij mij niet om. Zo gaan wij met situaties om, lieve mensen. Maar weet je wat God doet? Moet je even lezen in vers 22. Van hoofdstuk 3. Daar staat: en de Heere God zeide: zie, de mens is geworden. Ik vergis me. Ik bedoel vers 21. En de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw kleren van vellen en bekleedde hen daarmee. Een heel klein versje zomaar midden in deze geschiedenis. Ik heb er lange tijd overheen gelezen toen ik deze geschiedenis een aantal malen las. En op een gegeven moment werd me er bij bepaald en door getroffen van wat hier staat. Hier staat het evangelie in een notendop, weet u dat? 3 vers 21, het evangelie in een notendop. Helemaal aan het begin van uw Bijbel. Helemaal aan het begin. Er volgen nog vele, vele hoofdstukken. Maar eigenlijk lezen we hier de essentie van het evangelie. De Heere God doet iets, dat is het eerste. Ja? En wat doet hij dan? Wij zeggen, hij slacht de dieren om een offer te brengen, zal ik maar even erbij zeggen. Nou, dat die dieren geslacht heeft, dat staat er helemaal niet. Ik denk dat hij dat gedaan heeft, maar ik denk eerlijk gezegd dat daar niet accent op ligt. Ik heb contacten met voorgangers in Afrika, we houden regelmatig conferenties. En dan vraag ik daar wel eens naar, welk dier zou daar nou geslacht zijn? Ik zeg, een olifant of zo, of slang, of een haas. Of heeft God gezegd, er zijn vellen? Dat kan ook natuurlijk. Hoe het is gekomen, weten we niet. Ik vermoed ook dat God dieren geslacht heeft, inderdaad, anders kom je niet aan vellen. En later blijkt waarschijnlijk uit hoofdstuk 4 al, dat het waarschijnlijk is schapen of geiten geweest is, klein vee, wat hij geslacht heeft. Ja? Maar het accent ligt niet op de slachting in dit vers. Het accent ligt er helemaal niet op. Het wordt niet eens genoemd welk dier. Het accent ligt op wat? Lees het nog eventjes mee samen in 3 vers 21. En de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw kleren en van vellen en bekleedde hen daarmee. Het accent ligt niet op de slachting, op de dieren die geslacht moesten worden. Het accent ligt op het feit dat de mens bekleed wordt met vellen. Met het bekleed wordt met de dood, met de huid van een dood dier. Daar ligt het accent op. Of met andere woorden, dieren worden gedood en mensen blijven leven. Ja? Dieren worden gedood, mensen blijven leven en worden bekleed met de vellen van, van die dode dier. Ik ga nog een stapje verder. God heeft gezegd, in hoofdstuk 2, ik kan het u niet meer voorlezen, maar je kunt het lezen. In hoofdstuk 2 is gezegd, dat God zegt, ten dagen dat ge van de boom zult eten, zult ge voorzeker sterven. Waar of niet? En wat gebeurt hier? Sterft de mens? Ja, wij theologen zeggen dan, ja, dan moet je geestelijk zien, enzovoort. Even daar los van. Sterft de mens of sterft de mens niet? Nee. De mens sterft helemaal niet. De mens blijft leven. Wie sterft er? Dieren. Op andere woorden, een onschuldige dieren worden geslacht en sterven in de plaats van schuldige mensen. Ja? En het opmerkelijke is dan nog dit, dat die onschuldige dieren, Ja? Die vellen daarvan waar geen zonde en geen ongerechtigheid aan kleven. Ja? Dat wordt het kleed, dat worden de kleren van die schuldige mensen. Als het, om als waar te kunnen zeggen, die zonde en die ongerechtigheid, dat is bedekt. Dat is er niet meer. Ik stel me zo voor, als God dan de hof verlaat en vervolgens de volgende dag nog eens opnieuw kijkt vanuit de hemel naar Adam en Eva, ja? Wat ziet hij dan? Adam en Eva zeg je natuurlijk, ja. Maar wel een beetje raar Adam en Eva. De dag daarvoor waren er naakte Adam en Eva, om het zo te zeggen. Die stonden daar gewoon in zoals ze geschapen waren. Maar de volgende dag, als hij opnieuw keek naar Adam en Eva, dan zag hij Adam en Eva. Nee. Dan zag hij de geslachte dieren, de vellen van de geslachte dieren. Hij zag de ongerechtigheid van Adam en Eva niet meer. Wat God zag was de gerechtigheid, de zondeloosheid van deze dieren die niks gedaan hadden. En dat was de klederen waarmee ze bekleed waren. Ja? Ik weet niet hoe lang Adam en Eva die kleren gedragen hebben. Misschien wel hun hele leven lang door. Kan best, ik weet er niks van. Kunnen we later nog wat eens aan hem vragen. Ja? Maar in ieder geval is duidelijk dat wat God betreft, als God keek naar Adam en Eva na deze gebeurtenis in hoofdstuk 3 vers 21... dat hij Adam en Eva zag op een totaal andere manier als daarvoor. Bekleed met de gerechtigheid, de schuldeloosheid, de zondeloosheid van de dieren. En als het ware was wegbedekt de schuld en de zonde van Adam en Eva toen ze van die boom hadden gegeten. Amen? Ja? Geloven we dat? Geloven we dat God zo ernaar keek? Weet je, eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat we hier lezen, dat wordt later door de profeet Jesaja verteld. En ik ga gaan dat voorlezen. De profeet Jesaja in hoofdstuk, ik denk 66, laten we samen even kijken, wordt er als het ware nog naar gerefereerd. En het leidt ertoe, pardon, het is 61. Jesaja 61. En dat is een geweldige lied wat begint. Dat is eigenlijk een hoofdstuk wat in het Nieuwe Testament geciteerd wordt door de Heer Jezus. In de eerste verse, de geest des Heren is op mij, omdat de Heer mij gezegd, gezalfd heeft, enzovoort, enzovoort. Dat is wordt geciteerd, deze psalm, dit hoofdstuk, door de Heer in het Nieuwe Testament. Maar, ik wil daar niet op wijzen, maar het is wel een geweldig hoofdstuk. Daar staat in vers 10 dit. Ik verblijd mij zeer in de Heer. Mijn ziel juicht in mijn God. Want, waarom? Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. Met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Dat lied kennen we wel, we zingen dat wel eens in de kinderklassen. Dit is wat het over gaat. Je zou kunnen zeggen, de kleren van het heil zijn die vellen van de dieren. Je zou kunnen zeggen, die mantel der gerechtigheid, dat die onschuldigheid van die beesten die op Adam en Eva is terechtgekomen. Ja? En de Jesaja ziet, die profeteert daarvan, als laten we zeggen, bij een hoofdstuk over de verlossing, bij een hoofdstuk over de gerechtigheid. En ze dansen en ze springen, het volk daar, want God heeft hen bekleed met de klederen van het heil. Ja? En ik zou graag wensen dat wij te pakken krijgen, dat wij mogen dansen en springen, dat wij mogen blij en gelukkig zijn, ja, vanwege de klederen van het heil dat ons is aangedaan. Natuurlijk, ook zij kenden nog niet ten volle, Jesaja zijn wel een heel stuk verder dan in Genesis 3, maar ook zij kenden nog niet ten volle het volle heil. Maar als we het Nieuwe Testament zouden gaan lezen, dan zou je ontdekken dat wij worden geplaatst in Christus. En dat Christus in ons is. Ja? Op mijn andere woorden, als God vandaag naar u en mij kijkt, op dit moment. En nogmaals, met alles wat in uw leven gepasseerd is. Met alles wat in uw leven gebeurd is. Wat ziet hij dan? Al die zonden en die ongerechtigheden waarvan wij niet graag hebben dat die op de muur hier verschijnen. Ziet hij dat? Wat ziet hij van ons? Je ziet het kruis ook niet. Nee. Of ziet hij van ons? Hij ziet ons bekleed met de klederen van het heil. Oftewel, hij ziet ons bekleed met Christus zelf. Dat denk ik dat je dat bedoelt, Jan. Het is werkelijk dat we de gerechtigheid van Jezus hebben. Zoals God, kun je je voorstellen dat er één zonde in Jezus is? Ja, toen hij op Golgotha's kruis was, was hij beladen met alle schuld en zonde, ja. Maar daarvoor was hij dat niet. En vandaag is hij dat evenmin. Want toen hij verrees uit het graf, was hij zonder zonde en schuld, want hij is zo daarna de hemel ingegaan en de hemel heeft hem ontvangen. Kun je je voorstellen dat er iets toch is van zonde en ongerechtigheid in Jezus? Nee. Daar geloof ik niks van. Weet u dat er dan ook geen zonde en ongerechtigheid meer is aan u? Of in u? Geloof je dat? Jammer zal iemand zeggen, je weet zeker niet wat ik nog gisteren gedaan heb en gisteren gezegd heb. Dat weet ik ook niet. Ik weet wel wat ik gedaan heb. Maar weet u, toen Jezus stierf op Golgotha's kruis, is dat allemaal weggedaan. Dat is op hem terechtgekomen. Weet u, als er nog één zonde zou zijn in mijn leven vandaag, zou ik niet de hemel in kunnen gaan. Zou ik niet verlost zijn. Zou ik niet behouden zijn. Want één enkele leugen, één enkele kleine zonde maakt mij ongeschikt voor Gods tegenwoordigheid. In Christus zijn wij geplaatst en ons heil is in hem. We zijn omgeven van achter en van voren, van boven en van onder, door Jezus onze Heer. Die klederen van het heil zijn die dierenvellen van Genesis hoofdstuk 3, om het maar zo te zeggen. Die klederen van het heil, dat zijn die klederen waar ze in juichten in het boek Jesaja, in de dag van de verlossing. En u en ik mogen vandaag, lieve mensen, juichen, dansen, springen, dankbaar zijn. Juichen voor God omdat... Omdat wij het zo goed doen. Omdat u zoveel zonden al beleden hebt. Dat u zo diep in de put gezeten hebt. Omdat u zo bedroefd bent geweest om uw zonden en uw ongerechtigheden. Daarover? Nee, niet daarom. Maar omdat Jezus het al volbracht heeft. En wij tegen de Heere God zeggen, Heere God, dat geloven wij. Wat op Golgotha's kruis is gebeurd, daar ziet u van het volle heil. Daarvan ziet u wat de waarde daarvan is. Ik ben een klein beetje, maar ik geloof. Ik geloof dat dat mijn heil is. En wat u daar tot stand gebracht hebt, wat u daar gedaan hebt, dat is mijn houvast. Dat is de rots waarop ik sta. Dat is waarop ik voor u kan verschijnen. En niets en niemand anders. Amen.
Dank u wel. Jaap. Nog even aan het verwerken of dan alles wat ik al gezegd heb deze ochtend verkeerd was. Grapje. Dat is zeker veel stof tot nadenken. Ik zou je aanraden om iemand te zoeken om er verder mee over te babbelen. Want als je het nu laat liggen, dan gebeurt er toch niks mee. We gaan nog 3 liederen zingen. Het eerstvolgende lied is het nieuwe maandlied. We zijn er een tijd tussenuit geweest en dan geen live muzikanten en zo nu. Maar we doen nog altijd een maandlied. En het lied heet Door en Door Goed. Dus er komen nog 3 liederen en dan kom ik afsluiten. Einde.
bent in en in liefde tot het einde aan toe. Zal uw trouw mij omringen? U bent door en door.
Ik wil deze dienst nog eindigen met mededelingen. Er wordt opnieuw een oproep gedaan om te bidden voor Herman en Cecile. Enerzijds dat hun kinderen het offer dat Jezus heeft gebracht mogen aanvaarden, leren kennen, mogen beseffen wat dat is. Anderzijds ook voor hun oudste zoon die heel erg ziek is. Ik draag hem zeker mee in jullie gebeden. En ook Herman en Cecile om te gaan in deze omstandigheden en steeds op God te vertrouwen, naar God te kijken. Zijn er nog andere mededelingen waarvan ik niet weet? Nee? Dan wil ik deze dienst afsluiten en jullie terug de wijde wereld insturen met deze woorden uit 1 Korinthe 1 vers 3. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.